Bon, goedemorgen. Ik ga de vrijheid nemen om verder te gaan en af te werken wat ik nu in, denk ik, 4 keer met jullie door het lied van David gegaan ben in 2 Samuel 22. Dat is heel de hoofdstuk, het is de 4e keer vandaag. En vandaag gaan we dat ook proberen af te sluiten. De teksten die ik voorzien heb, denk dat we. Nee, ik ben eigenlijk vrij zeker dat we gekomen worden aan 2 Samuel 22, vers 38 tot 51. Ook nu heb ik die tekst opgedeeld in blokjes en er een titel aan toegevoegd. Ik lees jullie voor, normaal gezien, ik lees de HSV-vertaling. Vanaf vers 38 tot vers 46 staat het: Ik vervolgde mijn vijanden. En vaagde hen weg. Ik keerde niet terug totdat ik hen vernietigd had. Ik vernietigde hen en verpletterde hen, zodat zij niet meer opstonden. Zij vielen onder mijn voeten, want u onthoorde mij met kracht voor de strijd. U deed hen die tegen mij opstonden onder mij neerbukken. Mijn vijanden, die deed u voor mij op de vlucht slaan. Die mij haten en ik bracht hen om. Zij keken uit, maar er was geen verlossen. Naar de Heere, maar hij antwoordde hen niet. Toen vergruisde ik hen als stof op de aarde. Ik verpulverde hen en vertrapte hen als slijk op de straten. U hebt mij bevrijd van de aanklachten van mijn volk. U hebt mij bewaard tot het hoofd van de heidenvolken. Het volk dat ik niet kende dient mij. Vreemdelingen veinsden zich aan mij te onderwerpen. Zodra hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemdelingen zijn bezweken en kwamen sidderend uit hun burchten. Dat gedeelte heb ik titel gegeven: De overwinning over de vijanden. En vanaf vers 47 tot vers 51 staat dit: De Heere leeft en geloofd zij mijn rots. Geroemd zij de God en de rots van mijn heil. De God die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt. Die mij aan de macht van mijn vijanden onttrekt. Ja, u verheft mij boven hen die tegen mij opstaan. U redt mij van de man van veel geweld. Daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goedertierendheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, tot een eeuwigheid. Dat stukje heb ik genoemd afsluitende lofprijs. Nu, het is literair een zeer rijk stuk, maar voor mij is dat het niet de meest heel grote student ben ik de vrijheid genomen om de praktische insteek te vinden in de voorgaande gedeelten. Had dat ook waarschijnlijk wel moeten proeven. Dat vooral de praktische insteek is dat we kunnen leren uit het getuigenis van en door koning David. En in mijn afsluitende gedeeltje zal dat natuurlijk weinig anders zijn. Een vogeltje zingt meestal wat een gebekt is. Nee. En in de versen 38 en 39 staat er: Ik vervolgde mijn vijanden, vaagde hen weg, keerde niet terug tot ik hen vernietigd had. Ik vernietigde hen, verpletterde hen, zodat ze niet meer opstonden. Ze vielen onder mijn voeten. Dat is nogal een heel heftige ding, in Gods woord. Meestal is het liefde en vrede wat we er horen. En, hey. Maar hier zien we toch al dat er ook heel harde dingen in staan. En we zien vooral ook die koning David, die Gods gezalfde is, heel grondig te werk gaat. Nou, het getuigt, de manier waarop David dit aanpakt, dat een niet aflatende houding had. En het verrichten van de gehele opdracht dat hij kreeg in verband met zijn vijand van de Heere God. Want Davids vijanden zijn Gods vijanden. David is de uitvoerende macht die de Heere God gebruikt om zijn doelen te bereiken. Dus we mogen eigenlijk ergens wel stellen dat David een oordeel brengt over zijn vijanden van God. En David is daar heel erg grondig in. We hoeven eigenlijk helemaal niet verder terug te gaan in de geschiedenissen van Israël om te zien dat het eigenlijk er wel ook eens helemaal anders mee aan toe ging. Zelfs in Samuel vind je dat ook terug, 1 Samuel 15, vers 2 en 3. Zo zegt de Heere van de legermachten, ik heb acht geslagen op Amalek. Op wat Amalek Israël aangedaan heeft, Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek, sla alles wat hij heeft met de band. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. David zijn voorganger, koning Saul, kreeg hier een opdracht, want Amalek had het volk van God slecht bejegend. Maar de Heere God, die staat daar niet toe, die komt ermee klaar. En hij heeft een opdracht als een koning. En hoe gaat die koning daarmee om, David zijn voorganger? 1 Samuel 15, vers 7 en 8 en 9 zegt dit. Saul versloeg de Amalekieten van Havila, dat in de richting van Suur, dat tegenover Egypte ligt. Ach, de koning van de Amalekieten greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden, ach, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Terwijl het hart eigenlijk van de voorganger van koning David gecorrumpeerd werd, volgens mij, door de wereldse bezettingen en aanzien, was David, hoewel ook niet perfect, een volledig ander type. Vanwaar nu die ijver dat David had en de strijdlust dat hij aan de dag legt voor de Heere zijn God? Wat zag hij misschien en wat wist hij misschien? Dat Saul niet zag en niet wist. Wat zou koning David dat Saul miste? De bepaling voor de koning van Israël in Deuteronomium 17, vers 18 tot 20, staat er, kan u er nogmaals voorlezen, verder moet het zo zijn als hij op de troon van zijn koninkrijk zet, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van de wet schrijft. Vanuit de rol die onder toezicht van de Levitische priesters was, dat moet bij hem zijn. Bij hem zijn. En hij moet er alle dagen van zijn leven en lezen om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Omdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Omdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt en zijn koninkrijk. Hij en zijn zonen in het midden van Israël. Die tekst bepaalt opnieuw dat we, zoals onze vorige terugblikken op het lied van David, die relatie met God enorm, enorm belangrijk is. Die relatie is net zo intens als een sporter van een hoog niveau, die zichzelf moet trainen en moet laten vervullen met al de punten en disciplines van zijn sport, wat hij nodig heeft om de sport te domineren. Want tenslotte ga je als topsporter ook wedstrijden gaan meedoen om de buk van het peloton te vullen. Je doet het met een doel. Je wilt een prestatie neerzetten. Het is gewoon niet zozeer dat we een prestatie bij de Heere God moeten neerzetten, maar wel de intensiteit van onze relatie dat we met hem onderhouden. De koning van Israël heeft dat nodig. En wij hebben dat ook nodig. Het afschrift bij zich dragen en er alle dagen van zijn leven in te lezen en te overdenken, om in staat te kunnen zien, de woorden ervan, in zijn hart te laten deuren dringen. Waarom? Omdat hij capabel is om de rechte, smalle weg te behandelen. Wij, die het genadige geschenk van de Heer Jezus kennen, zijn sterven en zijn opstanding uit de dood, waardoor dat wij gered en vergeven worden, waardoor onze relatie met God hersteld is. Want eigenlijk zijn we door het werk van de Heer Jezus ook koningskinderen geworden. In 2 Timotheus 2, vers 8 tot 12, staat het volgende. Hou in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles terwille van de uitverkorenen, omdat zij ook de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen. Met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als hier precies ook een hele gedreven persoon die deze woorden neerpent in Gods woord. Een gedreven persoon die zijn relatie onderhoudt en bereid is om ervoor te lijden. Je kan er misschien denken van ja, waar is die link nu? Wel, het koningschap van David staat beeldnis voor het komende Messiaanse koninkrijk, die vervuld is in de Heer Jezus. En David was door zijn relatie en zijn houdingen met Yahweh. Ja, ik geloof bijzonder dat David zich hield aan het opleggen van Deuteronomium 17. En dat hij zichzelf verzadigde met de dingen van Gods woord. Anders kon hij toch nooit beseffen de woorden die opgenomen zijn als zijn laatste woorden in 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 5. Daar staat het volgende, dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaïe, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob. Een lieflijke psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken. En zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd. De rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen. Een rechtvaardige. Een heerser in de vrede van God. Is als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken. Als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld en alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en mijn vreugde, hoewel hij het nog niet laat opkomen. De hoop die en het bewustzijn van die woorden dat koning David heel duidelijk proefde, is eigenlijk voor ons als christen weggelegd. Widderen kan de Heer Jezus Christus. We weten van zijn komsten, we weten dat hij voor ons gedaan heeft. We horen ons te laten vervullen met Gods woord en de weg die de Heer Jezus ons voorgeleefd heeft. En hoe doen we dat? Door Gods woord te bestuderen en toe te passen. Gisteren ben ik bij mijn ma geweest. En mijn ma is ja, ook gelovig. Maar als ze de Heer kent zoals ik zelf, dat weet ik niet. Ik denk dat ze er heel, heel dicht bij zit. Maar vaak hoor ik ook, zelfs christen die de Heer Jezus kent zoals dat ik hem kan, hè, zeggen van ja, in die relatie, we moeten ja, een tekenen van iets. Ze bidden en ze zoeken iets en ik ga dat moeten doen. Ik ga dat moeten doen. En mijn ma was nu gisteren ook zo bezig. En ze zei tegen mij van ja, hé, ik wil hem zo verstaan en ik wil hem dat hij toont en ziet en dit en dat. Maar ik zei, mama, zeg, allee, misschien is ik ook verkeerd, hé, maar wat ik tot nu toe geleerd heb van mijn relatie met de Heer is, wanneer dat ik zijn woord lees, hé, en wanneer dat er situaties in het leven mee voortdoen, moeilijkheden, keuzes dat moet maken, toen ervaar ik eigenlijk één ding. Door te lezen in zijn woord, leer ik hoe dat God naar de omstandigheden kijkt en maak vanuit de achtergrond dat ik een keuze en vertrouwen op mijn relatie met de Heer en wat dat er toen ook uit voortkomt, goed of slecht, ik heb die keuze gemaakt op basis van Gods woord, want we leven wel in een andere maatschappij die niet op God gericht is. Tekenen vallen niet zomaar de blaadjes van de boom, maar er valt geen briefje uit de hemel. Daarom moeten we lezen in Gods woord. Daarom hebben we die relatie nodig, omdat we als christen nu eenmaal niet dezelfde keuzes maken als mensen die in de maatschappij leven en de normen en de waarden dat ze hanteren tegenwoordig. En voordien eigenlijk ook al. Dus het is heel belangrijk om wel lezen, leven als broers en zussen in de Heer en de weg van de Heer zoeken. Ja, is het heel belangrijk dat we ons onderdompelen in die woorden. De Heere Jezus werd de vraag gesteld over de geboden die het belangrijkste waren. En die geboden, de vraag was, een van de schriftgeleerden die hij hoorde reden twisten, en wist dat hij een goed geantwoord was, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze. Dat vind je in Marcus 12, vers 28 tot 31. Zie, het begint allemaal met een volledige overgave. Als je dat leest, op welke plaats dat de Heere God moet komen in onze levens, dan denk ik dat we vandaag, voor ons eigen ook, zelf al die rekening moeten maken op welke plaats dat we de Heere God zetten in onze levens. Het wordt niet voor niets het smalle pad genoemd. Als je ziet wat een beschrijving dat er gegeven wordt, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Als ik dat filter aan wie dat ik ben als mens, schiet er niet veel meer over. Alleen als we de Heere God op de eerste plaats zetten, kunnen we grondig doen waartoe we geroepen zijn en de opdracht vervullen die de Heere zelf ons gaf. Dat is de verspreiding van zijn blijde boodschap. En in waarheid dat vertellen. En vooral elkaar dienstbaar te zijn in alle nederigheid. En net zoals koning David ijver uit om uit te voeren wat dat hij moet uitvoeren, hoop ik dat we dat ook wel in ons, dat we ons dan ons wel uitstralen. Want wij zijn Gods nieuwe voorbeeldvolk. Israël was een voorbeeldvolk en hoorde op een bepaalde manier te leven. Zo ook wij. Wij zijn een nieuwe Israël als christen. In de volgende versen, vers 40 tot 46, vinden we 5 keer het woord, of woordje, u, in de zin dat het wijst naar Yahweh die David ondersteunt en de benodigde kwaliteiten of kracht bezorgt om uit te voeren wat dat God besloten heeft, of zelfs de strijd volledig in David voorhoudt. God voert ook onze strijden. Als wij in staat blijken te zijn om ons over te geven aan de Heere God, om hem de controle te schenken en bereidwilligheid. Als wij die controle schenken aan de Heere God, we offeren niets op wat goed zit, het liefde voor de Heer. Niet omdat we moeten, niet omdat we christen zijn, maar omdat we God echt intens lief zijn, offeren we dingen op. Omdat de Heere God iets tegenover zet. We horen niet iets op te geven om iets terug te verwachten, maar het liefde, maar bij de Heere God, is er altijd enorm veel dat je voor terugkrijgt. Alle onze trekken naar de Heere God, toen filtert de Heere God onze vijand. Hij houdt hier voor ons de strijd aan, zonder wat we mee worstelen. Moeites, probleem, wat dan ook. Zij zijn onze vreugdes, want de Heere God is niet alleen de God voor uw moeite en probleem net. Ja, de Heere God wil ook deel in je vreugde, het plezier dat je vindt in je leven en de aangename dingen dat je hebt, dan wil hij ook deel van het mooi. Wieder overwinnen in onze levens door ons te vervullen met Gods woord. Dat is de enige manier. We geloven toen niet langer de leugens die om ons heen heersen. We leven in een maatschappij waar sowieso invloed van buitenaf op onze levens. En dingen waar we misschien in onze hart mee akkoord gaan. Maar wanneer we ons vullen met Gods woord, duwt Gods woord die leugens, die verkeerde ding, opnieuw naar buiten. Want we vinden de bevestiging in Gods woord hoe dat zit en hoe dat staat. Soms kan dat best confronterend zijn. Maar het werkt altijd ook louterend. Je komt er beter van uit. Soms doet wat ik zeer. Soms is het niet aangenaam om bepaalde dingen te ontdekken in je leven. Maar je komt er beter uit. Als je staat zit van je over te geven. In vers 47 en 49 van 2 Samuel 22 staat er: de Heere leeft en gelooft zij mijn rots. Geroemd zij de God en de rots van mijn heil. De God die mij volkomen wraak heeft, volken aan mij onderwerpt, die mij aan de macht van mijn vijanden onttrekt. Ja, u verheft mij boven hen die tegen mij opstaan, U redt mij van een man van veel geweld. Deze verzen vormen het einde van eigenlijk de tweede deel van deze psalm. Niet naar de indeling dat ik zelf gemaakt heb, want ik heb die psalm opgedeeld in 8 stukjes. En ze sommen eigenlijk nogmaals de machtige daden van Yahweh op. En herhalen het sleutelwoord rots, die, als ik goed geteld heb, over de hele psalm 5 maal terug te vinden is. In een soort van een sandwichstructuur, zou ik durven zeggen. Want het is toch wel brood, brood en nog een keer brood. Hey? Het zet geen toespissen tussen van deze keer. Het is brood, brood en nog een keer brood. Ja. In vers 2 en 3 vinden we dat terug, het woordje rots. Vervolgens in vers 32. En toen vinden we het opnieuw terug in vers 47. Wat volgens mij aanduidt het belang en de onderstrepingen van die rots in Davids leven. In een van de voorgaande stukken heb ik ook aangehaald dat een rots een fundament was waarop dat kasteel gebouwd werden. Onneembare vestingen en burchten in die tijd. Ondertussen is de tijd nog wel veranderd, maar het gaat om het principe dat die vesting toen en die tijd stond op iets dat niet kapot te krijgen was. Zo ook hoort Yahweh, degene te zien, waar dan we weer staan, de Heer Jezus, ondertussen die ons gekocht en betaald heeft met ons bloed, is degene waar wij moeten op staan. En wij horen die relatie diep en intens te zoeken. En dat is niet gemakkelijk. Het belang van de plaats dat we God geven in onze levens is, het is het hoofdstuk. En soms, bij ons, is het geen hoofdstuk, om heel eerlijk te zijn. Het is een strijd, want onze mensenhartjes die wij graag af. Zijn zeer gemakkelijk, andere dingen lief, maar er is slechts één plaatsen, voor de Heer in onze levens. Als we wel een leven zoals het God het bedoeld heeft, en een voorbeeld volk willen zijn voor de mensen, zeggen we dan, ik ga het anders zeggen. Maar je voorbeeld volk wil zijn voor al je vrienden, je familieleden, die je intens lief hebt, die niet geloven. Die de Heer niet kennen zoals je. Ja? Je mag die ander vertellen wat hij wilt. Ze gaan altijd kijken naar je houdingen. Ze gaan kijken welke principes hij had. Ik heb persoonlijk vele mensen die niet geloven. Omdat ik wel intens lief heb. En dat ik zo hoop dat ik mijn leven mogen zodanig op orde krijgen dat de weerspiegeling is voor anderen van wie dat de Heer Jezus is en van wat dat hij doet in mijn leven. Dat dat een realiteit is die zichtbaar is. Van mijn wittere getuigenissen van ons leven, aflegging, wat koning David hier zijn getuigenissen leeft, hoop ik dat dat mag gezien en geproefd worden. Als we Gods beloftes wel naar hem, gaan we in gehoorzaamheid moeten leven van zijn woord. Bij gevolg moet het zeker ook zelf kennen. We kunnen niet leunen op wat dan een ander zegt. Kut, dat gaan we niet doen. Het is zo belangrijk dat je dat zelf die boek vastpakt, dat je manieren zoekt, dat je ermee worstelt met te lezen, omdat je nooit geen boeklezer geweest hebt. Dat kan goed zijn. Maar er zijn oplossingen. Er zijn manieren. Heb broers en zus, zit dat maar kort gegeven. Voel me kort ondersteun. De afsluitende versen, vers 50 en 51. Daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goedertierendheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht tot de eeuwigheid. Om wie Yahweh is en wat hij doet in onze levens, is hij al onze lofprijs en eer waardig. Het is een grote, enorme, fantastische God dat we mogen dienen. We zijn hier vandaag samengekomen om gemeenschap te hebben met elkaar. En in die gemeenschap herkennen we zijn heerschappij. En ik hoop dat we in de weken die voor ons liggen ook mogen getuigenissen zien dat we zijn heerschappij herkennen in onze levens. En we hebben vragen om het liedje In My Heart, lied 25, dacht ik, van de Engelstalige liederen als afsluiting te beluisteren.
To